We hebben de vorige keer Paulus achtergelaten in Korinthe. Op zijn zogenoemde tweede zendingsreis. Waar we de gebeurtenissen van de eerste reis bevestigd vinden. Namelijk, hij predikt het evangelie aan de Joden. Maar komt in de praktijk terecht bij de heidenen. En zo was het in Korinthe waar Paulus terecht kwam in de eerste plaats bij Aquila en Priscilla, waarvan ik vorige keer gezegd heb dat de kans groot is dat hij ze kende. Misschien niet persoonlijk, maar dan van horen zeggen, toch op zijn minst, lijkt mij. Maar goed, daar kom ik nou niet verder op terug. Maar er staat dan uiteindelijk dat in vers 5, die vind ik nog belangrijk genoeg, waar staat dat Paulus door de geest werd gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Dat had moeten zijn dat hij door het woord gedrongen werd, want dat staat er echt. Dat is een misverstand in de Statenvertaling. Nou ja, in de Textus Receptus heet dat, maar vooruit. Dat is ook moeilijk te maken. Maar door het woord gedrongen, want je kunt natuurlijk spreken over de Messias aan de hand van wat in het Oude Testament over hem gezegd wordt. Maar vroeg of laat moet je er een keer bij vertellen dat de Christus Jezus is, want dat is wat er staat letterlijk. Dat de Christus Jezus is. En daar komt het probleem. Want als gezegd wordt wie hij is, dan kan het weer niet goed zijn. Want dat betekent dat dat een eind gemaakt wordt in de praktijk aan het judaïsme. De Joodse godsdienst, Joodse religie, waarvan immers het kenmerk is dat men de Messias verwacht. En dat wil men wel graag zo houden. Dus als hij komt, dan verdwijnt hij vermoedelijk ook snel weer. En dat is ook inderdaad gebeurd, zoals wij weten. Hè? Ik bedoel, die geschiedenissen zijn duidelijk genoeg in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Men bliefde hem niet, uiteindelijk ongeacht wie hij zou zijn. Maar ook dat maar even terzijde. Maar er staat er meteen in vers 6, maar als zij weder stonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein en van nu aan, van nu voortaan, zal ik tot de heidenen heen gaan. Want dat zit dus inmiddels bij Paulus wel degelijk in de planning. Oké, hij gaat eerst naar de Joden, hij doet zijn best, maar hij weet hoe het afloopt. En dus kondigt hij meteen aan, we zullen naar de heidenen gaan. Dat is hetzelfde wat hij ook zei, zo ongeveer tegen het einde van de eerste zendingsreis in Handelingen 13, in dat Antiochië daar. En toen citeerde hij ook enige oud-testamentische schriftplaatsen waarin werd aangekondigd, Jesaja 42 en Jesaja 49 bijvoorbeeld, waarin werd aangekondigd dat inderdaad de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En met opzet zeg ik het zo, omdat we onderweg zijn naar Handelingen 28 vers 28, de beroemde tekst, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. Maar dat wil niet zeggen dat het vanaf dat tijdstip pas gebeurt, maar het wil zeggen dat het in het voorafgaande, in de voorafgaande 27 hoofdstukken dus, gebeurd is. Het is een samenvatting van wat wij constant in al deze hoofdstukken lezen. De zaligheid gaat naar de heiden. En het wordt bovendien ook geïllustreerd meteen in het volgende vers, want daar staat, en vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. Dat is, ik vind het wel humoristisch eigenlijk. Hij had tijdenlang gesproken, elke Sabbat, we weten niet hoe lang, maar er staat elke Sabbat, volgens vers 4, had hij gesproken tot de Joden in de synagoge. Nou is hij niet langer welkom in de synagoge, waar komt hij terecht? In het huis ernaast. En het staat er, nadat eerst gezegd werd, nadat eerst gezegd werd, voortaan zal ik tot de heidenen gaan. En toen ging hij vandaar, vers 7, en vandaar gegaan zijnde, ging hij dus naar de heidenen. Maar dat staat er, dat is natuurlijk wel zo, dat moet je ook verwachten, maar staat er niet, hè. Voortaan zal hij tot de heidenen heen gaan en vandaar gegaan zijnde ging hij naar de heidenen dus, logischerwijze. Maar er staat, vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een, met name, een man hebben ze ervan gemaakt, dat zal wel. Iemand met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. Met andere woorden, de prediking ging weliswaar naar de heidenen. Maar niet zo ver, ik moet ineens denken aan dat grammofoonplaatje wat ik van de week hoorde van Peggy Lee. Dat ging over de hond. Hij werd begeleid door een heel hondenkoor. Ik vond het wel leuk. Moet ik ineens aan denken. Hoe komt dat nou toch? Maar goed. Hè? Ja, echt. 1953. Ja, lang geleden. Maar goed, terug naar het onderwerp. Vandaag zou hij naar de heidenen gaan en hij ging naar het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis Paalde, grenzen heet dat in modern Nederlands, maar dit is veel mooier natuurlijk, wiens huis Paalde aan de synagoge. Met andere woorden, het ging van de synagoge weg, het ging namelijk van de Jodenweg en het ging naar de heidenen, dat is waar, maar in de praktijk toch niet zo heel ver weg. Het had naar elk huis daar in de omgeving kunnen gaan om bij dit beeld dan te blijven. He? Je mag aannemen dat in de omgeving heidenen woonden, in die huizen, toch? Maar in plaats van dat het ergens anders naartoe ging of naar een andere stad of wat dan ook, gingen het in het huis naast de synagoge. Het was wel heidens, maar het was toch wel erg dichtbij. En dat is de hele clou van het verhaal en daar houden we ons al mee bezig sinds handelingen 1 en 2. Dus ja, ik kan het niet elke keer weer uitgebreid vertellen, maar u begrijpt waar het over gaat toch, hè? Het ging naar die heidenen die toch het meest verwant zijn feitelijk aan de Joden. Met andere woorden, het ging naar degenen die het meest verwant waren aan de twee stammen van Israël. En dus ging het naar de 10 stammen van Israël, want dat zijn heidenen. En die zijn het meest verwant aan de Joden, uiteraard. Nou goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad, bij elke gelegenheid weer, want het komt op elke bladzijde ongeveer, komt dat hier weer naar boven. Er ging naar de heidenen, dat is waar, maar dan toch in de eerste plaats naar de 10 stammen van Israël. En dat is uiteindelijk toch wel vlakkerbij, hè? Niet zo ver uit de buurt, van de 2 naar de 10 stammen. Ik heb vroeger altijd gedacht, toen ik die dingen allemaal nog niet goed wist, toen heb ik altijd gedacht van ja, als het evangelie nou naar de heidenen gaat, dan wordt het toch tijd dat het gepredikt wordt aan de 10 stammen van Israël, whoever that may be. Moet toch, hè, en wie ze mogen zijn en waar ze ook mogen zijn. Want ja, het was voor Israël bestemd. Israël schijnt het niet te blieven. Dan gaat het naar de heidenen. Maar dan zit je altijd daartussenin nog met het verhaal van die 10 stammen. Die moeten nog ergens zijn. Omdat het Nieuwe Testament, om het Oude Testament al zegt dat 2 en 10, 12 stammen namelijk. Het Nieuwe zegt het trouwens ook eerder gezegd. Maar dat 12 stammen van Israël verzameld zullen worden en in ieder geval in de wederkomst van Christus het koninkrijk binnengaan. Dus ze moeten nog ergens zijn. De Joden weten dat in het algemeen ook. Christenen soms ook. Behalve diegenen die een bloedhekel hebben aan deze opvatting dat wij Europeanen, wie dat ook zij mogen van ons, dat wij Europeanen afstammen van de 10 stammen van Israël, want die hebben de 10 stammen weggeredeneerd. Dat kom je alleen maar in die kringen tegen. Die hebben ze weggeredeneerd en gezegd, nee, maar toen de Joden terugkeerden uit de ballingschap, toen kwamen ook de 10 stammen uit ballingschap terug. Dat staat nergens, niet in de Bijbel en daarbuiten al helemaal niet. Bovendien leert mijn Bijbel dat ze pas terugkomen als de Messias komt, dus het kan eigenlijk helemaal ook niet. Maar men heeft ze weggeredeneerd om dan van het probleem af te zijn. Zo van die 10 stammen zijn helemaal niet zoek. Er worden zelfs boeken over geschreven, de 10 stammen die nooit verloren gingen enzovoorts. Dat soort kreten krijg je dan. Die hoef je ook maar één keer te lezen en dan weet je dat in ieder geval niet klopt, denk ik altijd. Maar goed, ze moeten toch ergens zijn en als ze ergens zijn, zou het van Gods kant, lijkt mij, maar wie ben ik, toch wel wel loyaal zijn om die lui dan toch eerst ook het evangelie te prediken, nietwaar? Als voor heel Israël bestemd is en de Joden wijzen het af en het gaat naar de heiden, hoe zit het dan met die 10 stammen nog ergens? En het werkelijke verhaal is dat het ook inderdaad naar die 10 stammen ging. Alleen ja, dat weet men niet of dat wil men niet meer weten of weet ik veel. Bij nader inzien, dan zal ik u nog eens wat anders vertellen, er is ontstellend veel dat wij niet weten. Dat wil zeggen niet omdat het niet bekend is uit het verleden, maar domweg omdat het onze geschiedenisboekjes niet haalt. Dat is het hele verhaal. Het is wel bekend, maar men vindt het niet belangrijk en bovendien past het gewoonlijk ook niet in onze, laten we zeggen, evolutionaire opvattingen, om het eens vreemd te zeggen. He? Want wij leren systematisch dat alle mensen die voor ons geleefd hebben, waren dommer dan ons. En nog volgens een wiskundige reeks, hoe verder ze voor ons leefden, hoe dommer ze waren. Uiteraard, hè. En wij zijn de laatste generatie, wij zijn knappe mensen, wij enzovoorts. En al wat daar niet in past, haalt onze geschiedenisboekjes niet. Zo zit het, dat is heel simpel. Er ligt een of andere filosofie aan ten grondslag, maar daar zullen we het maar niet over hebben. Maar wij vinden hier, voor de zoveelste keer, want we zijn het tellen lang kwijt, een schitterende illustratie over hoe het werkelijk gaat. Bovendien kom je daar vanzelf op als je de naam Justus nazoekt, want er staat, kwam hij in het huis van een man met name Justus. Deze Justus, die woonde dus naast de synagoge, maar de vraag is, wie is Justus? Kennen wij die nog? Nou ja, wij kennen één Justus nog in Colossense 4, vers 11. Of dat dezelfde is, dat weten wij nooit met zekerheid. Maar het tegenovergestelde ook niet. In Colossense 4, vers 11. Even kijken. In het deel met de hartelijke groeten, hè. En dan heet hij Jezus, maar ja, dat is een Grieks, Griekse-Joodse naam, hè. Jezus gezegd, Justus, welke oude besnijdenis zijn, nou, dan is hij hem niet. Hè? Want als hij oude besnijdenis is, was hij Joods. En in Handelingen 18 kom je niet op het idee dat het een Jood is. Integendeel, een heiden. Dan hebben wij nog een andere, dat is hem ook niet, want er was ook een Jood. Maar die zoek ik wel op. Want die is in Handelingen 1, dus die hebben we al besproken, onder het motto heden verschenen en verdwenen. Het was ook eigenlijk voor de notaris. Want u weet hoe dat toch was in Handelingen 1. Er waren eens 12 apostelen en toen waren er nog maar 11. En toen moest er een bijgekozen worden ter vervanging van Judas. Want Judas moest vervangen worden door een ander, want ze moesten per se beginnen met 12 apostelen. Hebben die nog? Dan zit je in hetzelfde verhaal als in Handelingen 18. Want het verhaal van Judas is natuurlijk een heel eenvoudige, ook heel goed de Bijbels aantoonbaar. Judas namelijk is een type van het Joodse volk. En dat is zo goed Bijbels aantoonbaar, omdat een uitspraak over Judas, nee, een uitspraak over het Joodse volk, in Psalm 69, vers 26, daar vinden wij een uitspraak over het Joodse volk, namelijk de uitspraak, uw huis worden u woest gelaten. Dat is over het Joodse volk, men leest het verband. Die kent u toch of niet? Er wordt een oordeel aangekondigd over het Joodse volk vanwege of na de kruisiging van de Heer Jezus. Wat zei ik? Psalm 69, vers 26, zei ik, geloof ik. Dat is hem. Voor alle duidelijkheid, als u hem dan toch voor u hebt. Oké, dan maken we het nog iets moeilijker. Daar staat in vers 22. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En daaronder vind ik een stuk of wat tekstverwijzingen naar het Nieuwe Testament. Want wij weten toch wie dit zei. Ja, David, de psalmist. Maar dat is dus niet meer zo, hè. David, alsof hij profeet was, Handelingen 2, heeft gesproken over de zoon die uit zijn lijf zou voortkomen, en het zijn zijn woorden. En het waren de woorden van de Heer Jezus aan het kruis, dus daar ben je nu terecht. Zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven, bitterheid, en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Daarna staat er hun tafel, nog steeds van het Joodse volk dus, hè. Hun tafel wordt voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding, tot een valstrik. Nou vind ik het er een vreemd soort beeldspraak dat een tafel wordt tot een strik. Maar u zou moeten begrijpen dat het allebei overdrachtelijk is, hè? De tafel zowel als de strik. De tafel is de uitbeelding van cultuur, zeg ik altijd, het liefst. Maar ik moet hem altijd uitleggen. De tafel is de uitbeelding van gemeenschap, maar ik bedoel dus een gemeenschappelijke wijze van leven, een gemeenschappelijke gezindheid, kortom een cultuur die men deelt. En hun tafel is dus hun cultuur, de Joodse cultuur, inclusief de Joodse religie uiteraard. Maar goed, de Joodse wijze van leven, zo heet dat dan, hè? En die zou voor hun aangezicht worden tot één strik. Dat is ook makkelijk te verklaren. Een strik is een strik van een vogelvanger of iemand die konijnen vangt of weet je veel wat. Maar wat in die strik terechtkomt, gaat wel dood, hè? Dat weet u, hè? Ja. En het probleem van het Jodendom in de historie zou je kunnen zeggen, ik zeg het niet al te zorgvuldig, maar waarom zou ik? Het probleem is natuurlijk dat men vasthoudt aan dat Jodendom, aan de Joodse wijze van leven, ondanks dat men niet in het land woont en dus van Gods wegen zich er in ieder geval niet aan hoeft te houden, want de wetten, de Mosaïsche wetten, golden alleen in Kanaan. Tel maar eens nou hoe vaak er staat, wanneer gij in uw land zult gekomen zijn, dan zult gij, enzovoorts. Het zijn de wetten van het land. Als je er niet aan houden wilt, dan ga je er gewoon uit. En de Heer zei, jullie willen je er niet aan houden, dus ga er maar uit. Indien niet goed schikt, dan toch. En dat is ook gebeurd. Maar goed, men houdt daaraan vast. Men wil de zogenoemde, wat het ook wezen mogen, Joodse identiteit niet kwijt. Maar dat is nou net het probleem. Daardoor blijft men als Jood herkenbaar en nawijsbaar en een minderheid en dus per definitie verdrukt. Daar heb ik lang niet alles gezegd, maar meer hoef ik er niet van te zeggen. Daar krijg ik trouwens toch maar problemen mee, dus vooruit, hè. Maar zo zit dat toch, men houdt er daaraan vast. Maar dat wordt juist tot strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. En het gaat verder, want het is natuurlijk een vloek die uitgesproken wordt over het Joodse volk. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien. Dan vinden we een uitgebreidere variant op in Jesaja 6... Vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament en uiteindelijk in Handelingen 28, waarin wij onderweg zijn. Namelijk, geef hen ogen om niet te zien, oren om niet te horen, maak het hart deze volks vet. Maak het hart deze volks vet, dat ze niet zien, niet horen, niet zich bekeren en ik hen genezen, enzovoorts. Dat wordt hier aangekondigd. Dus laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien, dat is de situatie in onze dagen. Dat geldt trouwens voor iedereen die onder de wet leeft, hoor. En doe hun lenden gedurig waggelen. Lenden zijn een beeld van levenskracht. En doe die voortdurend waggelen wil zeggen dat, dat ze in hun existentie bedreigd worden. En dat is ook zo. En voor alle duidelijkheid, vers 23 wordt aangehaald in Romeinen 11. Letterlijk. En daar inderdaad toegepast op het Joodse volk. Kan niet missen. Daarna vers 25, stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. En in mijn Bijbel staat daar een verwijzing onder naar Handelingen 1 vers 20, want men is van mening dat dit vers aangehaald wordt in Handelingen 1, waar staat zijn woonsteden worden woest. Met andere woorden, dit vers, dat van toepassing is, zonder meer, op het Joodse volk en dus op Jeruzalem en eigenlijk op het hele land. Want als het volk een koninklijk volk is, dat was in ieder geval de koninklijke stam, de stam van Juda, dan heet hun woonplaats een paleis en daarna heet het in de breedte hun tenten, in de zin van waar ze ook wonen, het is tijdelijk, want het houdt op. Dat is ook wat gebeurd is. Maar die woorden, toegepast op het Joodse volk, en dat is inmiddels aangetoond, lijkt mij, worden in Handelingen 1, vers 20, toegepast op Juda. Dat wil zeggen op Judas, de man, de apostel. Waarmee dus in één klap gezegd is dat Judas een beeld is van het Joodse volk, dat de Messias verwierp. En over Judas komt een vloek die overeenkomt met de vloek die over het Joodse volk kwam, inmiddels. Ik zeg altijd, het is een onsmakelijk verhaal, maar zo is het ook. In vers 18, er staat voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Hij is te pletter gevallen op één steen, maar dat staat in andere plaatsen, die uitdrukking. En daarmee verstrooid geworden. Uit elkaar gespat. Als beeld van het Joodse volk, dan heeft hij er weinig van gevoeld, denk ik maar. Dus dan valt het wel weer mee. Maar ja, het zijn van die vervelende dingen om aan te halen. Maar het is nou eenmaal een Bijbelse uitbeelding van de verstrooiing van het Joodse volk. En de uitspraken over het Joodse volk worden dus toegepast, vers 20. Zijn woonsteden worden woest. Je kan het ook moeilijk vertalen, hier zeggen, zijn paleis. Want dan denk je dat Judas in een paleis woonde. Dat was ook niet zo. Maar dus worden het woonsteden, via de omweg van de vertaling van de Septuaginta, wat het maar wezen mag, maar daar ga ik niet op in. Maar iedereen is erover eens, dat is hetzelfde vers als uit Psalm 69, precies. Maar er staat nog meer. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen, dat is uiteraard hetzelfde. En dan, want er is nog meer geschreven, dat was in nog een andere psalm. Psalm 109, daar staat er in mijn Bijbel keurig ondergedrukt. Dat is makkelijk. Er is ook geschreven, en anderen nemen zijn opzienersambt. En het verhaal gaat dan verder met dat men iemand anders stelt in de plaats van Judas. Want er is nou eenmaal geschreven dat iemand anders zijn opzienersambt, zijn ambt van oudste, voorganger, herder en leraar, want dat is het opzienersambt. Iemand anders zou het ambt van Judas overnemen. Maar vergis u niet, het aanhalen van deze uitspraken uit Psalm 69 en uit Psalm 109... suggereert toch op zijn minst, om niet te zeggen, dwingt ons het verhaal verder te lezen in verband met het Joodse volk. Want het betekent dat het Joodse volk dus uit het opzienersambt ontslagen is. Wat was dat voor ambt dan? Nou, dit is wel het... De vraag moet ik anders stellen. De vraag zou moeten zijn, wat is dan het voordeel van de Jood en wat is dan het nut van de besnijdenis? Dan krijg je automatisch het goede antwoord. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Dat is namelijk het priesterlijke ambt. Want Israël, dan wel het Joodse volk, was een priesterlijk volk. En het betekent dus dat als hier aan de ene kant op de bladzijde expliciet van de Bijbel verteld wordt dat Judas vervangen wordt door een ander, dan betekent dat we tegelijkertijd ons moeten realiseren dat het Joodse volk vervangen werd door een ander volk dat datzelfde ambt overneemt, namelijk een ander volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Dat vinden de moderne vrienden van Israël niet prettig allemaal. Die weten nog steeds niet hoe dat zit met de kerk tegenover Israël enzovoorts, en hoe die relatie is. Maar het is toch heus heel simpel. Het priesterambt van het Joodse volk is van hen afgenomen. Waarom ook niet? Er staat in Hosea 4, geloof ik. Was het 3? Hosea 3? Was het Hosea 4? Er staat, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En niet gezegd alleen maar tot de priesters. Is het 4? Hosea 4? Ergens aan het begin, vers 3 of zo, daar in de buurt. Maar niet alleen maar gezegd tot de priesters, maar tot het hele volk. Want het hele volk had dat priesterambt. Het was een koninklijk, priesterlijk volk, heet dat in Exodus al. Zie? En het is eruit ontslagen, omdat het woord van God verworpen heeft. En dus ontrouw is geworden aan dat woord. En die zegt, nou ja, dan heb ik een andere priester nodig, iemand die het werk wel doet. En daar kom je dus mee terecht in onze dagen. En je krijgt dus in Handelingen 2 verhalen tegelijk. De ene aan de oppervlakte, de vervanging van Judas. Maar was dat nou echt zo nodig? Nee, niet dat het aan ons is om dat te beoordelen, maar wie zijn wij? Maar moesten het de 12 zijn, we hebben er later toch meer. Maar waarom moest die vervangen worden? Omdat het illustreert dat de positie van het Joodse volk wordt ingenomen, zou worden ingenomen door iemand anders. Een ander volk. Nou goed, en dan is de route altijd heel kort. Dat kan je niet zomaar geven aan willekeurig en ongelovig volk, dus dat werkt niet. En je kunt het ook niet geven aan de kerk, of de gemeente, of hoe men dat maar noemt, want die bestond niet. Makkelijk genoeg. En waar het dus naartoe ging, ja, dat weten we. We hebben bovendien lang geleden Handelingen 1 ook besproken, dus ik mag er ook niet te lang over doen. Maar we weten hoe dat gegaan is. Het is gegeven aan dat andere volk van de twee, namelijk naar de 10 stammen. En heb je meteen een antwoord op die andere vraag in Romeinen 3. Ik zoek hem niet op, maar eigenlijk moet je dat doen. Want er staat eerst, wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? Wel, alles op alle manier. Omdat in de eerste plaats hen de woorden God zijn toebetrouwd. En dan meteen de volgende vers. Want wat is het, al zijn sommigen uit hen ongelovig geweest, zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen. Met andere woorden, zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Het is een retorische vraag, het antwoord is nee. Dat wil zeggen, het Joodse volk was wel ontrouw aan het woord van God, maar dat wil nog niet zeggen dat God ontrouw wordt aan zijn woord. Laat hem tot u doordringen. En wat had God dan beloofd? Dat hij zijn zaligheid in de wereld zou brengen via dat koninklijk priesterlijk volk, hem ten eigendom. Bestaande wel uit pak een beet 12 stammen. Op 1 nauwkeurig. Dat hadden er ook 13 kunnen zijn, bedoel ik. Maar anders krijg ik daar weer klachten over. En dan zeg ik 12 en dan hebt u uitgerekend dat het er 13 waren. Maar aan Israël gewoon, aan het volk. Maar die 10 die verdwenen van een toneel. Dus toen ging het verhaal verder met de 2. En nou zijn de 2 ongelovigen, de 10 waren dat al. Zal hun ongeloof, zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Het antwoord is nee. Maar als God de zaligheid van hen wegneemt en geeft het willekeurig aan een heidens volk, van mijn part aan de kerk of hoe je dat maar noemt. Ik, met opzet zeg ik het zo heel, omdat het een tamelijk vaste klassieke kerkelijke lering is. Dan moet je toch vraagtekens zetten. In alle eerlijkheid, alle oprechtheid, bij, ja, maar wat bedoelt de apostel nou? Want dan heeft de Heer toch van het een weggenomen en gegeven aan de ander. We gingen toch niet door? En het antwoord op die problematiek is een hele makkelijke. Maar ja, je moet altijd door die berg onwetendheid heen. God nam het van de 2 weg, bood het alsnog aan de 10 en die wilden het wel hebben. En zo ging het verhaal verder. Via de andere lijn, via de andere tak van de familie. Noem nog zo'n voorbeeld. Noem nog zo'n voorbeeld. Toen David, maar even, ik ben een beetje trager tegenwoordig. Toen David overleed, had het wat voeten in aarde, maar op voorspraak van moeder Bathsheba, die ze in onze evangelische kerk het sowieso niet aan het avondmaal zouden gelaten hebben, maar dat is een ander verhaal. Hè? Beetje de buurman verleiden, zeg. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar die Bathsheba, op voorspraak van Bathsheba werd dus hun beide zoon aangewezen als eerstgeborene, dat wil zeggen David gaf hem het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, Salomo volgde David op de troon. Daarna krijg je een lang geslachtsregister van Salomo naar, Rehabiam en zo verder. Want dat kan ik allemaal niet onthouden. En dan kom je uiteindelijk terecht nog eens een keer, helemaal in de dagen van de Babylonische ballingschap bij Jechonias. Die schijnt wel zonen gehad te hebben overigens. Maar die zijn om zeep geholpen in elk geval door de Babyloniërs. En bovendien zei de Heer via de profeet over Jechonias, hij zei, schrijf die man kinderloos, want niemand uit zijn zaad zal op de troon zitten. En wij letten er niet op. Want geslachtsregister slaan we altijd over immers bij het lezen aan tafel. Dus hoe kunnen wij dat nou weten? Maar wij letten er niet op. Maar dan lezen wij later in Matthäus 1, tegen kerstfeest, lezen we in Matthäus 1. En na de Babylonische overwoering gewon Jechonias, of Gonia, of hoe je dat maar genoemd wordt, gewon Sealtiel. En Sealtiel gewon Zerubabel. En dan zeggen we, nou het gaat gewoon door. En dus denken wij dat de Heer Jezus afstamt van Salomo, maar het is niet waar. Het is domweg niet waar. Jechonias had geen nageslacht. En in Matthäus 1 vinden we ook niet een geslachtsregister. Maar in Matthäus 1 vinden we een lijst van erfgenamen van de troon. En dat is niet hetzelfde. En Jechonias kreeg na de Babylonische overvoering, want zo heet dat, zouden ze er goed te eten gehad hebben misschien. Nou, na de Babylonische overvoering gewon hij Sealtiel. Jawel, Sealtiel in het Hebreeuws, was inderdaad zijn erfgenaam. Maar Jegonias had geen zonen. Waar kwam die Sjaltiel dan vandaan? Wel, dat is makkelijk. Dat lees je in Lucas 3 in elk geval. Elders ook hoor. Maar die lees je in het geslachtsregister, want je zogenaamd geslachtsregister in Lucas 3. Daar vind je hem wel. Hij blijkt namelijk af te stammen helemaal niet van Salomo, maar wel van David en ook van Batseba, geloof ik. Niet van Salomo, maar van Nathan. De andere tak van de familie. Want als die eerste tak uitsterft, uit onwil en onder een oordeel Gods overigens, gaat de erfenis naar de andere tak van de familie. Nou, dat is wat gebeurd is met het Jodendom. Die tak sterft als het ware uit, dan wel wordt onterfd. Maar waar gaat het dan naartoe? Of dacht u dat de Heer het een beetje onder de heidenen gooide van wie het eerst heeft, die heeft hem? Wie een vank mag hem houden? Wel nee, ging netjes volgens plan. God hield zich aan zijn woord. Hij ging toch naar Israël, alleen naar de andere tak van de familie. Namelijk naar de 10 stammen van Israël. Noem nog zo'n voorbeeld. Dus ik er één keer over praat, vind ik het prachtig natuurlijk. Juist omdat het zo onbekend is en het toch zo voor de hand ligt. Hè? Noem nog zo'n voorbeeld. Esau en Jacob, ja, dat is een heel doorzichtige. Want we weten hoe het zit, hè. Want Isaac had 2 zonen, Esau en Jacob. Het was nog een tweeling ook, al leken ze niet al te veel op elkaar, maar dat doet er nou niet toe. Maar Esau was de oudste, net zal ik maar zeggen. Net voor Rijkonen, voor Jacob ging hij over de finish. Maar, laat me zitten. Dus Esau was de oudste, maar Esau die... Dat zat eigenlijk helemaal niet goed. Maar toen ging de erfenis dus naar de andere tak, dat wil zeggen naar Jacob. Maar het is daar iets ingewikkelder en dat is het leuke ervan. Want wij weten, en ik heb het ook wel eens ooit ergens gelezen, ik weet niet meer bij welke schrijver. Maar dan wij weten, mijn vader zei trouwens ook hardop, die zei Esau is een beeld van het Joodse volk. Had het erfrecht, maar kreeg het niet. Was oudste, maar werd gepasseerd. En Jacob is een beeld van de gemeente. Prima, die krijgt eerst geboorterecht boven Esau. Dat klopt allemaal precies, maar lees je nou het verhaal na, dan kom je tot de vraag, maar wie, en dan een krachtterm ertussen, maar wie is Laban? Want Jacob gaat met alleen zijn tandenborstel, heb ik begrepen, op stap. Ik zie het zo voor me, hè. Zo gaat het toch in stripverhalen, of niet? Nou goed, Jacob gaat met zijn tandenborstel, heeft niks bij zich, onderweg, toch? Gaat naar oom Laban, en 20 jaar later komt hij bij oom Laban weer vandaan, komt hij weer terug, en vindt de ontmoeting met Esau plaats, zand erover en geen no hard feelings, en dat soort dingen meer. En in die tussentijd is Jacob schat hemeltje rijk geworden. Ze zullen zeggen, ja, dat mag wel ook. Hij kreeg immers het eerst geboorterecht. Maar van wie? Het eerst geboorterecht kreeg je van Isaac. Dat was een briefje waar het op stond. Hè? Goed voor het eerst geboorterecht stond erop. Een tegoedboom. Maar hij kreeg van Isaac niks. Hij kreeg van Isaac niks. Alleen de titel. Zie? En een heel kleine lettertje stond eronder in te wisselen bij oom Laban. Dat is wat hij gedaan heeft, want heel Jacobs rijkdom kwam bij oom Laban vandaan, wiens erfgename hij dus werd. Hebben jullie nog? Nou, daar heb je hetzelfde verhaal weer. Want Esau is het Joodse volk, Jacob is de gemeente, maar de bezittingen van Jacob kwamen niet van Isaac of Esau, alleen op een briefje, officieel. Maar in de praktijk niet, in de praktijk kwam het bij oom Laban vandaan, namelijk van de oudere tak van de familie. En uiteindelijk dus van een oudere broer van Abraham. Van Nahor, als ik me niet vergis. Kijk even rond. Als het niet waar is, leer ik ook wat. Nahor, hè? Ja. Nou, dat is het hele verhaal. De zaligheid werd van de Joden, Esau, moet je denken, weggenomen. Gegeven aan de gemeente, Jacob, moet je denken. Maar heel die gemeente wordt gebouwd niet uit de Joden, niet uit Esau, maar uit oom Laban. De gemeente wordt niet gebouwd uit de 2 stammen, uit het Joodse volk, maar uit de 10 stammen van Israël. Dus, en hoe heette de 10 stammen van Israël? Laban. En als je het anders schrijft, krijg je Albion bijvoorbeeld. En nog zo wat van die dingen, maar die ga ik allemaal nou niet meer vertellen. Maar zo zit het nou eenmaal, hè. Uit de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Dat hebben we nog net op school geleerd. We moesten wel leren op school. Ik was op een gereformeerde school. Dan moesten wij leren waar zoal het christendom verbreid was. En wat dan de specifiek christelijke volkeren waren. Nou, dat bleek het te zijn de blanken. Dat mag je niet meer zeggen. Dus nou wordt het de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Ook bekend als Caucasiërs. Maar die is al twijfelachtig, want dat is het antwoord op de vraag, en waar komen die volkeren dan vandaan? Maar dat is eigenlijk al apocrief, hè? Dat mag je eigenlijk al niet vragen, hè? Toch? En in Nederland gebruiken ze die term, geloof ik niet, hè? Caucasus? Nee, hè? Heb ik nog nooit gehoord, tenminste. Het viel mij pas op, nadat iemand me erop wees, dat je het in Amerikaanse films altijd tegenkomt. Hè? De beschrijving van de verdachte...
Was de beste.
African-American of Caucasian. En Caucasian is... dat is een blanke dus. Een synoniem voor blanke. En toen wisten we ineens zeker... Het is dus inderdaad wel degelijk bekend waar de blanken vandaan komen. Namelijk niet over de blanke top der duinen... maar over de donkere toppen van de Caucasus... langs de smalle route enzovoorts. En wat is het ten zuiden van de Caucasus ook alweer... Want daar komen we dan vandaan. Onze taal trouwens ook, dat heb ik wel op school moeten leren. Vreemd, je leert allemaal dingen half. Wij spreken een Indo-Germaanse taal. Indo. Jee, hoe komt dat? Hè? En we moesten ook leren, maar dat was omdat kort na de oorlog was natuurlijk... dat de term Ariër, die wij niet mochten gebruiken... omdat Hitler hem een keer gebruikt had... en misschien wel twee keer... de term Ariër mochten wij niet gebruiken voor onszelf... maar wij waren dan toch Ariërs... en het woord betekent gewoon uit Iran afkomstig. Gek, hè? Sommige dingen beklijven. Vooral namen, want dan kom je slecht af. Als je één keer een naam hebt, zuster... kom je er slecht af. Maar goed, maar wat ligt er ten zuiden van de Caucasus? Nou ja, Iran bijvoorbeeld, maar in ieder geval Medië om dicht in de buurt te blijven. Dat is precies waarheen de 10 stammen verdwenen zijn in hun ballingschap. En waar ze niet uit teruggekeerd zijn, maar ze zijn wel uit Medië verdwenen. Maar niet naar het oosten of zuiden en zeker niet naar het westen, en dus naar het noorden. Dat is het verhaal en zo hebben ze Europa bevolkt. Het is niet zo'n moeilijk verhaal, hè? Maar hoe dat ook zij, je vindt dat patroon in de Bijbel vele malen terug. De zichtbare lijn is die van Israël en daarna het Joodse volk. En die 10, die vergeten we allemaal, die noemen we dan ook verloren. De Bijbel noemt het nooit zo, maar in het jargon heet het zo. De verloren stammen van Israël enzovoorts. Maar ze zijn helemaal niet verloren. Ze hebben alleen hun naam kwijtgeraakt. Ze zijn hun naam kwijtgeraakt, maar dat is dan ook alles. Maar dat gebeurt natuurlijk wel eens meer. Die oorspronkelijke naam, hè. En de naam Israël is gebleven, is daarna overgegaan naar het Joodse volk. Want u weet, de 10 stammen heten Israël en de 2 stammen heten Juda. En de 10 stammen, namelijk Israël, is in Assyrische ballingschap verdwenen. En toen ze zoek waren, heeft Juda alsnog de naam Israël geclaimd. Zodat je nog heel wat vragen kunt zetten bij de naamgeving van de Joodse staat. Is dat Israël? Nou ja, tot op zekere hoogte. Maar er valt wel wat op af te dingen. Begrijp je me goed, de Bijbel gebruikt de naam Israël ook uiteindelijk voor de 2 stammen van Israël, nadat de 10 definitief weg zijn. Maar het was de naam van de 10 stammen. Zie? De naam Israël is de naam van het uitverkoren volk. En die berust niet bij het Joodse volk, want God heeft het Joodse volk aan de kant geschoven, heeft voor hun de zaligheid afgenomen en gegeven aan een ander volk, dat zijn vruchten zou voortbrengen, Matthäus 21. Welk volk? Nou, dat heb ik het weer nagevraagd op de lagere school, aan de Kelto, Anglo-Saxische volkeren, daar is het terechtgekomen, zodat je daaruit alleen al moet concluderen dat die Kelto, Anglo-Saxische volkeren dan blijkbaar de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Kortom, zij zijn de 10 stammen van Israël. Moeilijker is ze niet. En als dat dan nog archeologisch ook nog redelijk goed onderbouwd kan worden, en ook langs andere weg trouwens, dan is geen twijfel over mogelijk. Zo is het gegaan. En zo blijft God trouw aan wat hij beloofd had. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij heeft van tevoren zijn plan gemaakt en ook zijn voorkennis is daarin betrokken geweest. Hij wist dat degenen die onder de wet leven niet geloven, hebben daar ook niet de minste behoefte aan. Als men onder de wet leeft, heeft men geen behoefte aan waarheid. Zie? Wij willen waarheid, tenminste, dat spreek ik maar voor mezelf. Maar wij zoeken de waarheid opdat we zouden weten hoe we zouden leven. Zie? Maar als je wet hebt, dan zijn dat de regels, heb je geen waarheid nodig. Integendeel, die twee dingen verdragen elkaar gewoonlijk ook niet. Mijn Bijbel zegt dat ook. Die zegt, de wet is door Mozes gegeven, dat is aan de linkerkant. Maar aan de rechterkant, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En waarheid en wet als leefregel tenminste, hè? Die verdragen elkaar niet. Nee, wet uit inzettingen bestaande. Dat is een handschrift wat ons tegen is enzovoorts. En wat de Joden verhinderd heeft om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En wat tot in onze dagen nog steeds zogenoemde christenen, zij noemen zich zo, verhinderd om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ik zeg het nu natuurlijk wat kort door de bocht, maar ja, zo moet je een bocht nemen. Volgens die, wie was dat weer? Volgens de Rijkonen, ja. Goed. Nou, doet er nou niet toe. Maar u begrijpt toch ongeveer hoe dat verhaal in elkaar steekt. God heeft dat geregeld. Het hoeft niet twijfelachtig te zijn. Er is één probleem aan het hele verhaal. Dat is er maar één. Dat is namelijk dat tegenwoordige waarheid, dat wil zeggen de waarheden omtrent onze bedeling, door Petrus genoemd tegenwoordige waarheid in 2 Petrus 1, door Matthäus genoemd verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Wel, die dingen, die zouden niet in de wereld bekend zijn. Dat is niet de bedoeling, God wil dat niet. Hij zou een werk doen in het verborgene. En daarom is het niet algemeen bekend. En dan zegt je natuurlijk, maar ja, als God het dan verborgen wil houden, waarom moet jij het dan hardop zeggen? Dan zeg je, ja, ik zeg het ook niet aan de wereld, ik zeg het tegen u. Maar ook als ik het tegen de wereld zou zeggen, die interesseert het geen bal. En daarom staat het ook niet in onze geschiedenisboekjes. Kan ze gewoon geen klap schelen. Omdat het hele verhaal is meteen een religieus verhaal. Over God en zijn zaligheid en aan wie je dat geeft. Dus dat wil men helemaal niet weten.
Maar mag ik vragen, als nou God niet wil dat de wereld het weet.
Ja.
Waarom heeft u dan de mens geschapen om zijn werk in ons te openbaren om dat aan de wereld te brengen?
Nee, God wil dat de mens tot geloof komt in hem, in zijn woord en dus in de Heer Jezus Christus. En waar men dat niet wil, is het Gods wil dat die mens ook inderdaad in duisternis blijft. En daarom vind je zo'n uitspraak in Matthäus 13. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dat is dus prompt een uitspraak die men dus niet begrijpt, hè? Logischerwijze. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen, vragen ze de discipelen. En dan wij maar trouw dat bekende verhaal leren. U kent het langzamerhand wat ik dan altijd zeg, hè? Het antwoord is, nou ja, dat is een oude Oosters gebruik. Men gebruikt beelden uit het dagelijks leven. Men gebruikt beelden uit het dagelijks leven. Zo van, ga en werk in mijn wijngaard. En de ene zoon zegt, ja, doet het niet. En de andere zegt, nee, en het doet het wel. Dat zijn beelden uit het dagelijks leven. Ja, kom. En mag beelden uit het dagelijks leven om iets duidelijk te maken. Nou, de gelijkenissen zijn niet duidelijk. Lees de commentaren er maar op na. Ze zijn zo duidelijk zelfs dat men iets als mosterdzaad en zuurdesem enzovoorts verward. Dat wil zeggen, waar het aan de ene kant, waar het een beeld is van het werk van de duivel, daar wordt het beschouwd en uitgelegd als een beeld van God. Men heeft het over zuurdesem, dat het gehele deeg doorzuurt, dan is het bedorven overigens. Maar men zegt, dat is het evangelie dat de hele wereld overtrekt enzovoorts. Nou, als je zulke elementaire dingen niet begrijpt, dan ben je toch nadrukkelijk verblind en in duisternis. En hoe komt dat? Omdat je onder de wet leeft. Want een kind kan de was, een gelovig kind van God kan de was doen. Je neemt zuurdesem, nee, je neemt het niet, je neemt het woord en je zoekt het in de Bijbel op. En dan leer je, het is een beeld van zonde in het algemeen en van valse leer. Het is zuurdesem der Fariseeën, zuurdesem der Sadduceeën, het is zuurdesem der Herodianen en het zuurdesem van de wet bovendien ook nog, want dat wordt ook nog genoemd. En in het Oude Testament lezen dat als men God een offer zou brengen, mocht er geen zuurdesem in zitten. En dan maar zeggen dat het een beeld is van het evangelie. Dat is het toch niet? Het is het tegenovergestelde. Het is valse leer van fariseeën, sadduceeën en herodianen. Dat wat doet zwellen. Dat de dingen groter doet lijken dan het is. Dat is gewoon het werk van de duivel. Hè? Je wil ook groter zijn dan hij werkelijk is. Alle dingen opblazen. Het wordt niet zwaar, het wordt niet meer. Het lijkt alleen meer. Het gist, ja, precies, ja. Het wordt holler. Daar komt het in de praktijk op neer. Lediger, enzovoorts. Nou goed, dus als je dat dan niet begrijpt, dan heb je daarmee geïllustreerd dus dat inderdaad die gelijkenissen dingen verbergen. Dat moet ook wel, want als het waar was wat men ons dan vertelt, dat ze dienen om iets duidelijk te maken of te illustreren, waarom hebben gelijkenissen die geacht worden verklaringen te zijn, waarom hebben gelijkenissen dan een verklaring nodig? Dat is precies verkeerd om. Maar waarom vertel ik dat? Het is nergens voor nodig, want de Heer zei gewoon, daarom spreek ik tot en door gelijkenissen, omdat het u weliswaar, gezegd tot zijn discipelen, gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, en er was die schare tot wie hij sprak, dien is het niet gegeven. En daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, opdat zij horende niet zouden verstaan en opdat zij ziende niet zouden bemerken. Precies zo staat het in Handelingen 13 en in Lucas wordt het herhaald, in de Marcus ook, dacht ik, enzovoort. Er staat in mijn Bijbel zwart op wit dat het is om dingen verborgen te houden. En zelfs dan leest men overheen, hoe duidelijk het er ook staat. Het zijn illustraties van, enzovoort. Prachtige beeldspraak, hoogliterair niveau, en oosterse, dan wel joodse wijze van denken. Oh, dat zo zijn wij van die domme mensen. Ja, nee dus, ze dienen om dingen te verbergen, want het is de schare niet gegeven om die dingen te weten. Als ze dan ongelovig willen zijn, oké, maar dan moeten ze de waarheid ook niet weten. En Paulus legt het later nog uitgebreider uit in 1 Korinthe 1, waar hij uitgebreid, voor zijn doen althans, uitgebreid ook citeert uit het Oude Testament en zegt dat God nog helemaal had aangekondigd dat hij de wijsheid van deze wereld zou doen vergaan. Hij zou het licht dat in de wereld was wegnemen, betekent, maar dat is een andere terminologie, maar het is hetzelfde. En het enige wat er aan wijsheid overgebleven is en wat voor de wereld bestemd is van Gods wegen, is het dwaze woord des kruises. Alleen de prediking van die dwaze boodschap, zegt 1 Korinthe. En zo is het ook. En ik ben er stellig van overtuigd, maar dat zei ik er straks ook al. Er zijn heel wat dingen over het verleden die wij niet weten. Ze halen onze geschiedenisboekjes niet, ze worden weggeredeneerd, ze worden verdonkermaand, ze worden genegeerd, enzovoort. Voor al die dingen die eventueel zo goed passen in de Bijbelse geschiedenis, maar in het algemeen. En dus hebben we grote vragen over hoe ze dat dan deden allemaal, hoe dat dan was in het verleden. Hoe ze piramides bouwden, zuster, om maar eens wat te noemen. En hoe ze konden navigeren zonder kompas. En hoe wij kaarten hebben uit de oudheid, ik roep maar even wat, kaarten hebben uit de oudheid, niet alleen van de wereld als zodanig, maar zelfs van Antarctica, even aanlopen, ik zal even nog een slokje water nemen. En van Antarctica, zo heet dat toch? Dat onder ijs ligt. Dat pas in 1819. Ik roep maar wat, er schiet me te binnen. Of waar is, weet ik nooit. In 1819 officieel als land ontdekt is geworden. Men dacht vroeger dat het een ijskap was, net als op de Noordpool. Hoe komen wij aan die kaarten van honderden, minstens honderden, ik weet niet hoe oud. Hoe komen wij aan die kaarten? Hoe wist men dat? Enzovoort. Weten wij niet meer. Dat wisten ze vroeger wel, maar dat weten wij niet meer. Het licht is uitgegaan. Culturen, beschavingen zijn ten onder gegaan en daarna begon het verhaal ongeveer overnieuw. En zelfs in Europa, als je hier in Bijbelse tijden bent, ben je toch in redelijk verlichte tijden of zo, om zo te zeggen. Maar zelfs in Europa ging het licht uit. In de middeleeuwen, toch niet? Alles uit het verleden is weg en alles moest overnieuw beginnen. Nou goed, waarmee ik maar zeggen wil, dat het inderdaad waar is. Het licht is uitgegaan. De Heer heeft wijsheid uit de wereld weggenomen. Alleen wij zouden wandelen in het licht met Jezus, om eens een lied te citeren maar weer eens. Maar dat betekent inderdaad dat wij zouden leren hoe het ervoor staat met Gods heilswerk en Gods heilsplan. En dat ons daarbij dingen bekendgemaakt worden die soms in strijd zijn met wat we geleerd hebben. En soms compleet ons dingen leren die we niet voor mogelijk hadden gehouden, omdat we ze helemaal überhaupt nooit geleerd hebben. Ja, dat zouden we wel moeten verwachten toch eigenlijk. En dat is ook inderdaad wat gebeurt. En daarom staan die dingen bedekt in de Bijbel. Als je het woord van God serieus neemt, kom je daarachter. Nou goed. Ja, er schieten me nog een paar dingen door het hoofd. Maar wat moet je ermee, hè? Schrijf je een artikel over restitutie in, dan schrijft er iemand terug die zegt, ja, maar dat woordje was in Genesis 1 vers 2, dat mag niet meer wet vertaald worden, want als het wet had moeten zijn, dan had het de conjunctivus imperfectus, weet ik veel, ik noem al, die woorden kan ik, had moeten zijn, enzovoort. Ja, dan kan die man nou wel willen dat het dan een andere werkwoordvorm had moeten zijn, maar het is aan te tonen dat deze werkwoordvorm wel degelijk de betekenis heeft van wet. Maar die man hecht meer belang aan een gesimplificeerd Hebreeuws grammatica boek dan aan de Bijbel, het woord van God namelijk. Want dat het de betekenis heeft van wet, dat blijkt uit heel de rest van de Bijbel. Dan overdrijf ik misschien, maar uit de helft van de rest van de Bijbel dan, vooruit. En dat blijkt uit het verband. Zijn argumenten talloos, maar is dan daarom vast. En wat dan nog? En toen schreef ik, ja, nou ja, ook als je het met was vertaalt, dan maakt het niet uit, want als het was, werd het, toch? Nou, toen ging ik weer veel te lichtvaardig over de betekenis van woorden heen. Nou ja, dan kun je het nooit goed doen, dat weet ik ook wel, dus dit soort dingen verrassen mij absoluut niet. Maar men heeft eens wat geleerd ergens, weet je wel, netjes de taallesjes geleerd en de Hebreeuwse vervoegingen enzovoort. En men beseft niet dat zo'n grammatica, dat een taal helemaal niet gebaseerd is op een grammatica. Taal trekt zich van grammatica namelijk geen fluit aan. Het probleem voor de taalkundige is dat zij gedacht hebben om zo'n chaotisch ding als een taal toch wat te systematiseren. En ze hebben een grammatica ontworpen die bij gelegenheid zwaar in strijd is met het taalgebruik. Is in het algemeen en dus ook met het taalgebruik van de Bijbel. Zo zit dat gewoon. Gesimplificeerde vorm. Die jongens hebben met elkaar afgesproken. Als het die werkwoordsvorm is, vertalen we het zus. En als het die werkwoordsvorm is, vertalen we het zo. Hebben ze afgesproken. Daar komen ze niet mee uit. Maar daar zijn we aan gewend inmiddels. Meestal. En als ik dan roep, ja, maar dat zou je eigenlijk met wet moeten vertalen, maar ik sta er niet op, maakt mij niks uit. Maar dan roept er iemand, wat krijgen we nou? Dan moet ik een nieuw grammatica boekje kopen. Ja, nou, doe dan maar. Hè? Ik zeg altijd, als in Jesaja 53 staat, dat hij gelijk een lam werd, hij ter slachting gelijk een schaap, dat stom is voor zijn scheerders, alzo dat hij zijn mond niet open en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat staat in de verleden tijd, ja. Zal ook wel een Latijnse aanduiding voor zijn, voor die werkwoordsvorm. Maar ik denk dat de man in kwestie toch met me eens zal zijn dat het nog moest gebeuren, hoor, toen het geschreven werd. Maar ze hebben afgesproken om die werkwoordsvorm in de verleden tijd te vertalen naar het Nederlands. En dat doen ze dan systematisch. Prima. Ook goed. Maar wij begrijpen dat het toekomst is. Toch? Is het dan verkeerd geschreven? Nee. Je moet begrip hebben gewoon voor de hele gang van zaken en zeker voor taal. Dat is er niet zoveel meer, maar vooruit. Maar goed, dat dwaal ik veel te ver van het onderwerp af. Waar het maar om gaat natuurlijk, is inderdaad dat dit soort zaken, het probleem van dit soort zaken waar we het over hebben, die 2 en 10 stammen kwestie en nog wat andere zaken meer, is dat het inderdaad niet op de oppervlakte van de Bijbel expliciet beschreven is van zo is het gegaan en daarmee basta. Dat lees je niet, maar dat is met zoveel dingen zo. Eigenlijk bestaat er helemaal niet zoiets als systematische bijbelstudie of systematische theologie. Dat is wat wij gemaakt hebben met soms noodlottige gevolgen. Ik zeg het er ook altijd bij. Ik doe er ook een beetje aan mee, maar ik zeg het er altijd bij. Nou ja, wij systematiseren dat, wij verzamelen gegevens. Maar wat moet je nou wel en wat moet je niet tot dit onderwerp rekenen enzovoort. En de Bijbel is geen boek met verhandelingen over verschillende onderwerpen. Zie? Die behoefte bestond vroeger trouwens ook helemaal niet. Dat is onze moderne behoefte om het gauw samenvattend even gauw precies te zeggen hoe het zit. He? Kunt u even zeggen hoe dat precies zit? We hebben nog 5 minuten, of nog 5 seconden, of dat hoor je op de radio en televisie dan, in die interviews, weet u wel. Hoe zit dat precies? Maar we hebben niet veel tijd meer, hoor. Nou goed, en zo leer je dus niks, hè? Maar deze dingen zijn verborgen voor de wereld. Dat is ook de bedoeling. Het gaat de wereld niks aan wat God in deze tijd doet. Wat aan de wereld gepredikt zal worden, is het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En dat is het. En wat de wereld betreft, je kunt nog net aan de wereld zeggen, God heeft de wereld losgelaten. Maar dat is niet wat hij doet, dat is wat hij niet doet dus. Hij bemoeit er zich niet mee. Hij heeft het losgelaten, hij kijkt ernaar, zegt mijn Bijbel. Hij heeft aangekondigd, hij zegt, ik zal zien waar het op uitloopt. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal, staat er. Ik kijk wel waar het terecht komt. En intussen doet hij wel een werk, maar dat was het werk waarvan wij maanden geleden gelezen hebben in Handelingen 13. Ontleend aan Habakuk trouwens. Handelingen 13, waar ook de Joden ongehoorzaam waren en de heidenen tot geloof kwamen. Handelingen 13, vers 41. Ziet gij verachters, vers 41. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Kom maar even kijken en dan wegwezen, staat er. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Dat is de geschiedenis van Handelingen. Maar je mag even kijken, wij ook. We kijken even hoe het gegaan is. En daarna houdt het verhaal op. Ziet dan toe. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven. Zo het u iemand verhaalt. Gezegd tot de Joden. Hier ook. Gezegd tot de Joden. En de Habakuk uiteraard ook. En verwondert u wil zeggen dat men het niet begrijpt. Dat is het idee van dat woord wonder. Men begrijpt het niet. Men ziet het en begrijpt het niet. Maar het is een groot werk, blijkbaar. Een ongelooflijk werk. En het ongelooflijke werk is dat de zaligheid van de Joden werd weggenomen en gegeven werd aan de heidenen in het algemeen, maar in het bijzonder aan de 10 stammen van Israël. Ik zeg dus nog maar een keer, ik ben er ook zelf van overtuigd dat men dat heel goed wist, omdat men wist wie dat waren. Dat blijkt later, we komen niet eens zoveel verder, een paar hoofdstukken verder, als Paulus het heeft over alle 12 geslachten van Israël, over wie je wat te melden heeft, zodat blijkt dat hij wist wie het waren. En het wordt ook niet tegengesproken, er worden geen vragen overgesteld, men weet wie het zijn. En als Jacobus schrijft aan 12 stammen in de verstrooiing, dan is er geen enkel probleem, men wist blijkbaar wie die andere 10 waren. Nu niet meer. Althans, dat staat niet in onze geschiedenisboekjes, maar wij weten het wel. Het is of wij weten het niet, of de 10 stammen vind je terug in de Kelto-Anglo-Saxische volk. Dat is het hele verhaal. Zie? Maar toen hebben ze het gezien. Het is het aanschouwen van de wereld gebeurd. God doet dat werk en daarna zand erover. Dat wil zeggen, ja, dat is niet goed, maar de bedekking erover. Ga de wereld verder niet aan wat God aan het doen is. Maar ons wel. En daarom onderzoeken wij de schriften. Zoals iemand mij een keer zei, er staat nergens dat je de Bijbel moet lezen. Er staat helemaal nergens dat je de Bijbel moet lezen. Er staat, onderzoek de schriften. Je moet ze met aandacht lezen, namelijk bestuderen. Bestuderen, ik vind het een zware term hoor. Maar vooruit, liever te zwaar dan te licht. Hè? We onderzoeken de Bijbel en onderzoeken is zoeken ergens onder. Toch? Tussen de regels doorlezen. Dat doet iedereen als hij een brief ontvangt. Leest hem en herleest hem. En men leest meer dan er staat. Zo moet dat ook. En als je een roman leest, of van mijn part een detective, dan lees je ook meer dan er staat. Je vormt er ideeën bij en zo, je denkt erover na en hoe het maar is. En zo is het ook, en dat doen we met de Bijbel ook. En wij herinneren ons andere uitspraken, we brengen ze bij elkaar en we passen ze in elkaar. Dat is niet alleen maar kenmerkend voor de Bijbel, dat is kenmerkend voor alle goede literatuur. En zeker ook voor alle, is kenmerkend voor alle waarneming die wij doen. Wij zien dingen, nemen ze in ons op en brengen ze met elkaar in verband. Wij hadden het nog over Justus eigenlijk. Dus we nemen de draad even weer op in Handelingen 1 voor de volledigheid. Want daar vinden wij ook een Justus. In Handelingen 1 ging het om de vervanging van Judas. Maar Eigenlijk gaat het over de vervanging van Juda. Dat moet tot u doordringen. Dat is duidelijk genoeg via de introductie van deze uitspraken uit Psalm 69 en uit Psalm 109, uitspraken over het Joodse volk. Dat leidt geen twijfel. Hier toegepast op Judas, dus we zitten op twee lijnen tegelijkertijd. Namelijk, Judas moet vervangen worden, namelijk het Joodse volk. Als priesterlijk volk moet vervangen worden door een ander volk. En dan staat er in dat verband, vers 21, het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. Want het werk van de priester is een getuigend werk. Een priester is een getuige van het woord van God namelijk, hè. En daarna staat er, en zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabbas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En ik vind het leuke van het vers dat je ogenblikkelijk op het verkeerde been komt te staan, want die man met die dubbele naam, die nemen ze natuurlijk, hè. Jozef, bijgenaamd Barsabbas, die toegenaamd was Justus. Dan denk je, nou dat gaat dan worden, die andere heet Matthias, maar dat wordt hem dan niet. En het gaat natuurlijk weer net andersom. Namelijk, het wordt Matthias en die andere schuiven ze gewoon weer weg. Maar zijn namen zijn duidelijk genoeg. In de eerste plaats, hij heet Jozef. En je weet meteen, dat had er moeten zijn. Als het niet Juda is, is het Jozef immers. Als het niet Juda is, het hoofd van de twee stammen, dan wordt het Ephraim, het hoofd van de 10 stammen. Maar Ephraim is de eerstgeborene, de erfgenaam van Jozef, dat weet u, hè? Dus je vindt hier sowieso die verwijzing al naar die 10 stammen. Die worden trouwens ook wel eens de Jozefvolken genoemd. Voor het gemak. En daarna die toegenaamd is Barsabbas, de zoon van de Sabbat. En daarna die toegenaamd was Justus, namelijk de rechtvaardige. Dat kan je zelf ook nog vertalen, denk ik altijd. Hè? Justus, de rechtvaardige. Maar hij wordt het niet. Maar het neemt niet weg dat die figuur wel degelijk geïntroduceerd wordt, blijkbaar als vertegenwoordiger van de 10 stammen van Israël. Als het niet Juda is, zou het Jozef moeten zijn. Maar goed, aan de andere kant, hij wordt niet gekozen, dat wil zeggen, hij wordt weer weggezet. De aardigheid ervan is dat het volkomen parallel loopt met die stammen van Israël overigens. Want daar straks zei ik al 12 stammen en toen zei ik, nou ja, op één nauwkeurig. Hadden er ook 13 kunnen zijn. Maar je hebt 13 stammen van Israël immers. En hier had je 12 discipelen, één verdwijnt van toneel. Dan worden er twee voor in de plaats gesteld en dan heb je de 13. Ik heb niet zo heel lang wiskunde gestudeerd, maar dit kan ik nog onthouden. Dan heb je de 13 en een van die 13 verdwijnt weer van het toneel. Dus dan heb je er weer 12. En wie verdwijnt er van het toneel? Toch weer Jozef. Maar Jozef verdwijnt altijd van het toneel. In alle Bijbelse geschiedenissen, welke Jozef het ook is, hij verdwijnt van het toneel. Hij vervult een belangrijke functie, zijn belangrijke mensen, maar ze verdwijnen naar de achtergrond. En dat is de bevestiging van dat verhaal. Dat wil zeggen, hij heet hier Jozef Barsabbas Justus en in Handelingen 18 vinden we één Justus, maar we vinden hem in precies dezelfde positie als vertegenwoordiger namelijk van de 10 stammen van Israël. En dus woont hij naast de synagoge. Zie? Nou goed. Ik laat het dan verder maar bij, anders blijf ik in die geschiedenis hangen. Maar er staat in Handelingen 18 vers 7, en vandaar gegaan zijn, ging hij naar de heidenen, maar hij kwam in een huis van iemand met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge, en daarna hebben we er ook nooit meer wat van vernomen. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis, dat wil zeggen de synagoge zelf niet, maar deze krullenbol wel. Want zo wordt zijn naam vertaald. Crispus. Kruiskop. Maar dan in het Latijn. Ik weet niet waarom. Er zijn er die vertalen het ook met zaad van een ram. Hoe ze daarbij komen, weet ik ook niet. Maar als ik mij vraag, een ram heeft ook een kroeskop, of niet? Ja. Tenminste, van een schaap is. En zelfs kroeshoornen, yes. Ja. Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heer met geheel zijn huis. En zo is de situatie natuurlijk nog steeds. Namelijk, er zijn wel degelijk Joden die tot geloof komen. Maar het is die dubbele lijn, hè. Het is feitelijk diezelfde dubbelheid als bij Jacob. Hij kreeg zijn eerstgeboorterecht van Esau, zullen we dan maar zeggen. Maar in de praktijk, dat was de zure, maar in de praktijk van Laban. Zo is het met de gemeente in onze dagen ook. Officieel is de gemeente van Joodse afkomst, alleen maar officieel, op papier, maar in de praktijk helemaal niet. In de praktijk is de gemeente afkomstig uit Efraïm. In het bijzonder en uit de 10 stammen in het algemeen, en nog algemener dan uit de heidenen in de breedte. Maar in de gemeente vind je natuurlijk wel degelijk gelovigen uit de Joden. Bovendien, al die apostelen waren Joden. Waren Joden. Hetgeen zij tot schade en drek geacht hebben, opdat zij Christus zouden gewinnen. Daarom, zij waren dat. Maar hadden daar afstand van genomen, en het gebeurt met deze Crispus uiteraard ook. Dat wordt ons trouwens ook nog geïllustreerd, want dan neem ik een grote sprong naar vers 17. In vers 8 is Crispus de overste der synagoge, en hij geloofde aan de Heeren met geheel zijn huis. En in vers 17, maar al de Grieken namen Sosthenes de overste der synagoge en sloegen hem voor de rechterstoel. Waarna de vraag is, maar wie is nou de overste van de synagoge? En het antwoord is, Sosthenes natuurlijk en Crispus niet meer, want als een Jood tot geloof komt, juist, dan richt hij niet een zogenaamde Joods-christelijke of een Messias beleidende synagoge op of zoiets. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat anderen menen dat wel te moeten doen, ja, dat moeten zij dan maar weten. Maar ik hou het liever gewoon zo zwart-wit als we het in de Bijbel tegenkomen. Het is of het een of het ander. En zo zei de Heere tot de Joden, je kunt niet twee heren dienen. Als je trouw wil blijven aan het Jodendom, oké, dat kan, maar dan kun je mij niet dienen. En tot Israël werd gezegd in de loop van de geschiedenis, gaat uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Ik herinner me dat ineens, omdat ik laatst een getuigenis las van een Jood, over hoe hij tot geloof gekomen was. En die zei, wat me altijd heeft bezig gehouden, is die uitspraak aan Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Dat is toch een sterke. En zo is het natuurlijk ook. En zeker geldt dat voor de Jood. Wis en waarachtig wel, hè. Men gaat tot de Heer. En wordt verlost. Niet alleen van Jodendom, maar van alles en nog wat natuurlijk, maar expliciet en uitgebreid van de wet en eventueel de Joodse wet. Wisten we rachtig wel. De Heer kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. Van de wet, uiteraard. Nou goed, maar we waren bij vers 8. Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heer met geheel zijn huis. En velen van de Corinthiërs, horende, geloofden en werden gedoopt. Dat waren dus heidenen. Vandaar dat je later in de beide Korinthebrieven ook eigenlijk geen Joodse sporen vindt. Dat wil zeggen, het probleem van de Korinthiërs was niet dat ze onder de wet leefden of iets dergelijks. Het probleem was dat ze leefden volgens vleeselijke beginselen. Ze leefden naar het vlees. En Paulus zegt, daar zijn wij van verlost, maar dat we ook van de wet verlost zijn, dat schrijf je aan hen niet eens, dat is ook nergens voor nodig, want daar leefden ze überhaupt nooit onder. Zie, aan hen schrijft hij, wow, alles is mij geoorloofd. Zo is het wel, want het uiteindelijke resultaat is hetzelfde. We zijn geplaatst in de vrijheid en leven onder de heerschappij der genade. Maar bij die Korintiërs in het algemeen, die hadden wat gebrek aan normen en waarden. Daar zijn de Korintiërs mee de geschiedenis in gegaan. Dat volk uit die havenstad daar, zal ik maar zeggen. Bandeloos leven, enzovoorts. En die moesten dus wel wat bijleren. Niet omdat het niet geoorloofd was. Het was geoorloofd, maar de bedoeling is dat men leeft als kinderen gods. Als eerstelingen van een nieuw verbond. En adeldom verplicht heet dat dan, hè. brengt zo een en ander aan consequenties met zich mee. Maar goed, dat zijn de Korinthebrieven, daar hoeven we het nou verder niet over te hebben. Er staat in elk geval, zij geloofden en werden gedoopt. Dat is de normale volgorde, heel de Bijbel door, dus er valt ook niks aan toe te voegen. Men gebruikt zo'n vers trouwens wel om de kinderdoop te beargumenteren. Want er staat, Crispus geloofde aan de Heer met geheel zijn huis. Dat waren dus zijn kinderen. En vervolgens werden zij gedoopt, dus daar heb je de kinderdoop. Als je die begrijpt, dan ga je verder naar de volgende ronde. Dat huis kan net zo goed het personeel geweest zijn. En bovendien, daar heb je niet de kinderdoop mee bewezen. Je hebt alleen aangetoond dat iemand die gelooft gedoopt wordt. In de Bijbel. En zo hoort het ook natuurlijk. Vers 9. En de Heer zei tot Paulus... En ik moet even kijken, 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Daar staat in 1 Korinthe 1 vers 14. Ik dank God dat ik niemand van jullie gedood heb. Zodat je maar weer ziet dat je Bijbelversen niet half moet lezen. Dan wel ook geen vers uit zijn verband moet rukken. Maar er staat, ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Nou dacht je dat natuurlijk al. Dus Crispus en die heidenen, die Korintiërs die tot geloof kwamen. Uit Handelingen 18 vers 8. Crispus en Gaius, nou goed. En daarna schiet er me nog een te binnen. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. In Korinthe, wie dat maar was, weten we verder ook niet. En het doet er ook niet toe. Maar terug naar Handelingen 18. Daar staat in vers 9. En de Heere zei tot Paulus door een gezicht in de nacht, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods, in de zin van onderwijzende uiteraard. En wat dus begon in vers 4 in de synagoge, dat zet zich nu voort uitdrukkelijk buiten de synagoge. En misschien wel in het huis van Crispus, maar dat weten we niet zeker. Want als er staat in vers 7, vandaar gegaan zijn, er kwam je in het huis van een man met name Justus, kan het natuurlijk zijn bij het verlaten van de synagoge kwam hij daar eerst terecht. Maar het kan ook betekenen dat hij daar zijn intrek nam, als het ware. Hè? Maar dat weten we niet zeker. Daarna staat er, vers 12, maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, dat vers gebruikt men om handelingen te dateren. Maar daar schieten we niet zoveel mee op. Men meent namelijk te weten dat Gaius consul was van Achaïe. Of Gallio. Consul was van Achaïe. Dat is het zuidelijke deel van wat tegenwoordig Griekenland is. En waarvan Korinthe de hoofdstad was. Dat het was in de jaren 53 en 54 van onze jaartelling. Maar daar heb ik uiteraard ernstige twijfels over. En het helpt ons ook al niet verder, dus vooruit maar. Als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op. En brachten hem voor de rechterstoel. Wanneer dat precies was, weet ik niet, maar ergens in die anderhalf jaar, hè, er staat 1 jaar en 6 maanden, ergens in die tijd moet dat geweest zijn. Niet aan het eind ervan, want vers 18 gaat verder met, en als Paulus er nog vele dagen gebleven was. Dus ergens in die periode, wanneer het maar was, stonden de Joden eendrachtelijk op. Als u mij vraagt, moet dit woordje was ook vertaald worden met wet? Want het eenvoudigste commentaar is natuurlijk dat zijn en worden in onze taal weliswaar onderscheiden is, maar in Hebreeuws en Grieks helemaal niet. Dus waarom je was niet mag vertalen met wet, ontgaat me om die reden ook helemaal. Hè? Het is gewoon hetzelfde woord, to be or not to be, zeg ik altijd. Te zijn of niet te worden. Nou. Maar kennelijk staat hier dat de aanstelling van Gallio tot stadhouder van Achaïe voor de Joden de aanleiding is om iets tegen Paulus en de zijnen te doen. Zeggen, hé, we krijgen een andere stadhouder, of consul heette dat, via een andere bron. Bij hem zullen we het eens proberen. Zo gaat dat gewoon. Dat is politiek, hè. Liggen de machtsverhoudingen anders en dat proberen ze dus. Vandaar als Gallio stadhouder van Achaïe werd, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel van Gallio, zeggende: deze raad de mensen aan dat zij God zouden dienen tegen, maar tegen betekent in plaats van, dat zie je hier mooi geïllustreerd, hè, dat ze God zouden dienen in plaats van de wet. In plaats van de wet houden, zouden ze God dienen buiten de wet om. Dat is de beschuldiging die ingebracht wordt tegen Paulus. En die beschuldiging is in de praktijk, oppervlakkig gezien, altijd correct. Het komt vaker voor, die beschuldiging, in Handelingen ook. Het is in de praktijk terecht. Dan zeggen ze, hij leert ons van Mozes afvallen en zo. En dat is in de praktijk terecht. Zuiver leerstellig is het niet terecht, want Paulus leert ons, met name in Romeinen 3, grote nadruk, en trouwens ook in Galaten 2, dat wij als wij ons onder de wet stellen, dat wij dan handelen in strijd met de wet, omdat volgens de wet zijn wij overleden. En kunnen wij geen rechten hebben onder de wet, maar ook geen plichten. Zo zijn wij verlost van de wet. U weet wel, dat is in Romeinen 3. Doen wij dan de wet niet door het geloof? Door uit geloof rechtvaardig te worden? En hij zegt, volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Het is in overeenstemming met de wet dat we vrijgemaakt zijn van de wet. Volgens de wet zijn wij niet onder de wet. Volgens de wet zijn wij überhaupt niet. En ook niet onder de wet. En in Galaten is het Galaten 3... weet ik aan mijn hoofd ook niet, of Galaten 2 is geloof ik nog. Daar zegt de apostel eerst dat we verlost zijn geworden van de wet en buiten de wet om uit het geloof rechtvaardig geworden zijn. En hij zegt, als ik daarna weer opbouw wat ik eerst heb afgebroken, de wet namelijk, dan stel ik mijzelf tot overtreder. Dus de wet weer opbouwen en mensen opleg, ben ik zelf een overtreder van de wet, want ik handel dan in strijd met de wet. Zo is het, hè. En dus is het een wat lastige beschuldiging. Dat zij God zouden dienen tegen de wet en daarmee in de praktijk buiten de wet om. In de praktijk is het correct, maar zuiver leerstellig is het niet correct. En dat zegt Paulus bij gelegenheid ook. Hè. Nou goed. En als Paulus zijn mond zou open doen, mooi is dat, hè. Hij zou wat gaan zeggen, ongeveer wat ik nu net zei waarschijnlijk, denk ik, hè. Als Paulus zijn mond zou opendoen, zei Gallio tot de Joden: zo er enig ongelijk, onrecht dus, hè? Als het ongelijk is, is het niet recht. Als het ongelijk is, is het niet recht. Is het ongelijk, onrecht. Zo er enig onrecht of kwaad stuk waren, o Joden, dat weten we uit de klassieke literatuur, hè? Zo zeg je dat, o Joden of o Centurion, o Caesar en, nou ja. Zo zou ik met reden u lieden verdragen. Dat wil zeggen, dan zou ik naar jullie luisteren en dan zou ik mijn werk doen als rechter. Dus de rechterstoel immers, vers 12. Maar indien een geschil is over een woord en namen, Christus en Jezus en zo, weet je wel. En over de wet die onder u is, zo zult gij zelf het toezien. Dat wil zeggen, zo moet gij zelf het toezien. Want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. He? Inpakken en weggewezen. Vermakelijk, want er staat, maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen. En waar die nou ineens vandaan komen, die Grieken, want het waren Joden die beschuldiging inbrachten tegen Paulus. En Gallio die zit, daar hebben we niks mee te maken, dat zoeken jullie zelf maar uit. En de Grieken, dat wil zeggen de Corinthiërs, maar dan niet de Joden, maar de heidenen, namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. Wat daar precies de aanleiding van is, weet ik niet, die kan je wel verzinnen. Er zijn wel een paar varianten te bedenken onder het motto, maak het verhaal zelf af. En kleurplaatjes, ja. Maar wij weten het niet. Kennelijk waren de Joden bij de Grieken in Korinthe dus ook niet geliefd. En aangezien Gallio zegt tegen de Joden, ga maar weg, want daar bemoei ik me niet mee. Beschouwen de Grieken kennelijk de Joden ineens als vogelvrij. En dus, ze slaan hem, staat er voor de rechterstoel, en Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Dat is een vermakelijke situatie. Ik mag dat wel eigenlijk. In ieder geval zit er daar iemand op die rechterstoel die weet wat hij doen moet. In dit geval niks en hij doet het ook niet en laat het gewoon gebeuren. Ik vind hem persoonlijk wel aardig. Dat is niet, tenminste niet een politicus die alles, die de zaak moet rustig houden ten koste van de waarheid enzovoorts. Maar zo gebeurt dat nou eenmaal. Hij trok zich geen van deze dingen aan. Hij liet het gebeuren. Met als gevolg dat Paulus gewoon weer vrij man was en ook niks te vrezen had. Dat staat er, als Paulus er nog vele dagen gebleven was, was geen enkele reden om haast te maken of wat dan ook. Gallio bemoeide zich niet mee en de Joden die moesten voorzichtig zijn, want anders kregen ze slaag van de Grieken. Heb je dat nog? Leuk, hè? Dus Paulus komt vrij te staan onder Gallio. Maar, ja, ik weet het niet. Gallio? Galliër? Galilea? Ik denk dat je weer hetzelfde plaatje voor je krijgt, hè? Dat namelijk het christendom vrijheid kreeg van handeling kreeg onder de Galliërs. En oorspronkelijk zich vestigde onder de Galliërs. Want de evangelie, de zaligheid werd gegeven aan heidenen. Dat waren nog niet de Saksen, want die hadden zich toen nog niet gemeld. Die kwamen pas 500 jaar later of zoiets. Maar het waren de Kelten, dat wil zeggen de Galliërs. En hier vind je Paulus min of meer onder bescherming van Gallio, van Galliërs. Ik zei min of meer, want Gallio stond ongetwijfeld niet aan de kant van Paulus. Dan hadden we dat waarschijnlijk wel gehoord. Al mag je er niks over zeggen, omdat de Bijbel er verder ook niks over zegt. Maar het is wel zeker dankzij Gallio dat Paulus zijn gang kon gaan. En daarom zeg ik, in de praktijk stond hij onder bescherming van Gallio. Nou goed, en zo is het met christendom ook, staat onder bescherming van Galliërs. Tenminste, zo was het oorspronkelijk. En over de rest van de geschiedenis hebben wij het even niet. Voor alle duidelijkheid, Sosthenes was dus de opvolger van deze Crispus uit vers 8. Logischerwijze. Er wordt een Sosthenes genoemd in 1 Korinthe 1, maar dat lijkt onwaarschijnlijk, want dan gaat het over gelovigen. Ik heb er niet bij staan welk vers, dat is lastig. Maar goed, het is allemaal speculatie. Als het dezelfde is, dan moet hij later alsnog tot geloof gekomen zijn. Wat natuurlijk best wel mogelijk is, maar dat weten wij niet. En dat maakt ook verder niet uit. Ik denk dat zijn naam genoemd wordt hier simpelweg om aan te geven. Denk erom, dit is een ander hoofd van de synagoge, want Crispus is dat niet meer, uiteraard. Hè? Daarna krijgen we, en als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen en scheepte vandaan naar Syrië en Priscilla en Aquila met hem. Dus die trekken met hem mee, hebben we vorige keer ook al even over gehad. Want Paulus laat hier deze zendingsreis voor wat het is. Dat wil zeggen, in de volgende verse keert hij terug naar Jeruzalem. Dat wordt maar heel snel vermeld, maar dat betekent wel het einde van wat wij noemen de tweede zendingsreis van de apostel Paulus. Er staat bovendien, en dan Priscilla en Aquila met hem en zijn hoofden Kenchreën geschoren hebbende. Want hij had een gelofte gedaan. Kenchreën is de havenstad van Korinthe. Dus voor die scheep ging, deed hij die belofte naar Joods gebruik. En gepaardgaande met het scheren van het hoofd. In hoeverre dat Bijbels is, dat weet ik niet. Maar dat het een bekend Joods gebruik is, is zo. Want we komen het in de Bijbel ook meer tegen. Men is geneigd het af te leiden van het Nazareërschap. Ik vind het altijd zo ellendig dat je dit anders moet uitspreken dan de Nazarener. Maar het is echt precies hetzelfde. Maar vooruit. Maar het gaat gepaard met een gelofte. Zo van, hij gaat eerst de gelofte vervullen en dan mag zijn haar voorlopig weer geknipt worden dan. Maar in die tussentijd niet, hè. Maar er staat er, en hij kwam te Efeze aan en liet hen al daar, dat wil zeggen, hij bracht Aquila en Priscilla naar Efeze, liet hen daar achter, zodat we ze inderdaad daar later tegenkomen, zoals ook eerder vermeld. Maar hij ging in de synagoge en handelde met de Joden. En als zij baden dat hij langer bij hen blijven zouden, bewilligde hij het niet. Maar hij nam afscheid van hen. Want waarom zou hij ook blijven? Hij had een belofte gedaan. Namelijk, ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden. Dus hij had de belofte gedaan dat het wordt komende feest. Welk feest dat was, weet ik niet. Een van de Joodse feesten dus, dat hij dan in Jeruzalem zou zijn. Meer weten wij daar niet van. En hij verdwijnt uit Efeze, hoewel ze daar belangstelling hebben voor het evangelie, blijkbaar. Want er staat dat ze baden dat hij langer bij hen blijven zou. Dat deed hij niet, maar hij liet Aquila en Priscilla daar dus achter. Dat is het. En die zetten daar zijn werk voort. Maar zoals gezegd, ik denk dat die al gelovigen waren voordat ze in Korinthe kwamen, dat Paulus daarom bij hen in huis kwam enzovoort. En nu zal de situatie zich verplaatsen naar Efeze, maar vanuit Efeze reist Paulus naar Jeruzalem. Om wat voor reden dan ook, maar hij zegt, doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. Dat heeft hij ook inderdaad gedaan en dat is al in hoofdstuk 19, maar het is de derde zendingsreis van Paulus, hè. Maar in hoofdstuk 18 gaat het verder, in vers 22. En als hij te Caesarea was gekomen, dat is dus de kust van Canaan, zeg maar, hè, het beloofde land. Onderweg naar huis, de bekende havenplaats. Als hij te Caesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem. En de gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar Antiochië. Het gaat dus maar heel snel, allemaal. En wat hij daar op het feest moest, weet ik niet, want wordt verder ook niet meer vermeld. Maar dan reis hij naar Antiochië, daar waren zijn zendingsreizen immers begonnen, in Antiochië. En als hij al daar enige tijd geweest was, ging hij weg en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frigië, versterkende al de discipelen. Er is nogal wat, maar daar vinden we verder geen verslag van die gebeurtenissen. Het geeft mij de gelegenheid om erop te wijzen dat Paulus in heel wat meer plaatsen geweest is dan wij in Handelingen vermeld vinden. Bij gelegenheid vinden we in Romeinen ook wel zulke uitspraken. Landen die hij bezocht heeft, maar we vinden er geen verslag van. En waarschijnlijk heeft hij ook landen bezocht die überhaupt nooit ergens vermeld worden. Nog in Handelingen, nog in een van de brieven. Want wij hebben geen verslag, zeker geen compleet verslag, maar we hebben geen verslag van wat de apostelen zoal gedaan hebben. Handelingen heet Handelingen der Apostelen, maar het waren er eigenlijk maar twee. Petrus namelijk. Nou ja, Jacobus komt nog even voor, alleen als verteld hoe dat hij onthoofd werd. En Johannes komt even voor en op een gegeven moment is hij meteen weg, na de eerste paar hoofdstukken. En Petrus wordt vanaf hoofdstuk 9, nou ja, vanaf hoofdstuk 15 dan, maar in dat gebied wordt hij vervangen door de apostel Paulus. Dus we volgen er maar twee, waaruit maar weer volgt dat het ook niet de bedoeling van dit Bijbelboek is dat wij weten wat al die apostelen gedaan hebben. En wat wel vermeld wordt, is dus opdat wij zouden weten hoe dat zo ongeveer ging. En in het algemeen kun je zeggen hoe het ging was dat men de halve wereld overreisde. Nee, de hele wereld overreisde. En daar in de eerste plaats de Joden opzocht. Maar dat in de praktijk heidenen tot geloof kwamen. En het illustreert met nadruk, want dat vind je in Handelingen duidelijk terug. Het illustreert met nadruk niet alleen dat, maar ook hoe de zaligheid van de Joden werd weggenomen en naar de heidenen ging. Dat wil zeggen, het verhaal begint in Jeruzalem en het eindigt uiteraard in Rome. Heb je dat? Dat wil zeggen, compleet is het lang niet. En daarom zou je deze geschiedenissen ook met aandacht moeten lezen, omdat ze illustratief zijn voor de hele gang van zaken, niet alleen toen, maar voor in heel onze bedeling. Prediking van het evangelie, eerst de Jood, volgens Romeinen 1 vers 16 zal dat vandaag ook nog zo zijn, eerst aan de Jood en ook aan de Griek. De Joden gewoon omdat dat nou helemaal moet, omdat dat voor de hand ligt, maar niet omdat ze zo begeerig ernaar zijn, dat is een ander ding. Maar eerst de Jood, maar in de praktijk heidenen komen tot geloof. Maar nog verder, de zaligheid als zodanig, het woord Gods in het algemeen, is nou eenmaal toevertrouwd aan heidenen. en van de Joden weggenomen. En dat is de geschiedenis die we vinden in Handelingen, maar het is waarschijnlijk minstens zo sterk zo dat het in Handelingen geïllustreerd wordt in de korte verslagen die we daarin vinden. Maar meer daarover de volgende keer, want het is inmiddels weer de hoogste tijd.